enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 3 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En hoe groot en schitterend is zijn eer. Het zijn de versen 3 en 5 van Psalm 21. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop het 9e vers van de 10 geboden. Och, of wij uw geboden volbrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16, en lezen de versen 1 tot en met 15. Wij noemden nu Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uur komt dat een ieder die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt u nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Want zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden op deze Weeszondag vindt u in de versen 8 tot en met 11 en 13 en 14. Allereerst de versen 8 tot en met 11. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wij bidden u om die geest der waarheid. Opdat die ons vanmorgen in al de waarheid zal leiden naar uw belofte. Die geest die het uit u, o Heere Jezus Christus, neemt om het ons te verkondigen. En dat met maar één doel. Opdat wij tot geloof en bekering gebracht zouden worden. Omdat u het als geen ander weet, dat het ongeloof ons ten slotte zal leiden tot de eeuwige ondergang. Verloren te gaan door eigen schuld. En wat is dat een ernstige prediking. Dat wil ons aanzetten om ons met ons verloren leven tot u te leiden. O Heere, mogen we zo vanmorgen als uw gezant zondaren brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Opdat wij tot geloof in hem gebracht met onze zonden zouden schuilen bij hem die gekomen is om de zonden weg te nemen. En zo volkomen als hadden wij nooit geen zonden gehad of gedaan. Uw volkomen heilswerk staat daar garant voor. U, die als het lam van God de zonde van de wereld heeft weggedragen. En op grond van dit volmaakte offer kunnen zondaren die in u geloven rechtvaardig voor God gerekend worden. O, die zalige ruil te mogen doen met u, o Heere Jezus Christus. U onze zonden en wij uw gerechtigheid. Zodat u, o Hemelse Vader, niets meer op ons tegen zult hebben. O, dat wij de bruid mogen zijn van uw Zoon. Om weer te beantwoorden aan het doel waartoe u ons schiep eenmaal. O, dat alles wat wij verbroken hebben is in uw lieve Zoon, de tweede Adam, volmaakt hersteld geworden. En wel zo volkomen, dat daar nooit meer iets kan zijn of iemand die ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. O, geef dan dat Hij ook vanmorgen in het middelpunt van de prediking zal staan. En dat wij onze harten op Hem gericht mogen hebben. Of dat U onze harten op Hem richten zal. Onweerstaanbaar door uw geest tot Hem gebracht. Heren, maak het wel in spreken en in luisteren. Ook als wij meeluisteren thuis of elders, schenk uw onmisbare zegen. En laat het een dienst zijn die in orde en met stichting mag verlopen. Opdat uw naam verheerlijkt worden. En wij straks gespijzigd en gelaafd ten eeuwigen leven naar huis mogen gaan. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u het volgende mede. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het college van rentmeesters en de derde is de kerkmeesterlijke quotum collect. Deze week verschijnt Voetsies weer, houdt u rekening mee wanneer u kopij moet inleveren. Zoals we al eerder met u hebben gedeeld, zal de pastorie in de komende maanden worden gerenoveerd. Bij de uitgang ligt een nieuwsbrief om mee te nemen. Die handelt over de aanstaande renovatie. In verband met de isolatie van de pastorie verblijft het gezin Brouwer aanstaande donderdag in het Hervormd Centrum. Als u dominee Brouwer dan wilt bellen, dient u het nummer van het Hervormd Centrum te gebruiken. Aanstaande zaterdag is er onder verantwoording van de kerkraad een Pinksterzangdienst om 19:30 in deze kerk, geleid door dominee Brouwer. Voor verdere informatie zie Voetsies. Aansluitend is het zondag en maandag eerst en tweede Pinksterdag. U en jij worden van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 119, vers 9, 25 en 47. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leven uw woorden mocht bewaren. Dat is vers 9, vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En tenslotte vers 47, ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord. Gemeente, het vertrek van Jezus bleef voor de discipelen tot aan zijn hemelvaart toe een onbegrijpelijke zaak. Vele malen heeft hij met hen over zijn heen gaan tot de Vader gesproken. Maar op een of andere manier was daarvoor geen plaats. Zodra het heengaan van hun meester aan de orde gesteld werd, was er bij de discipelen ongeloof en verdriet. En dit ongeloof, laat dat duidelijk zijn, was zon. Maar het geeft toch wel aan hoe lief zij hun meester hebben gehad. Ze hadden hem zo lief, dat ze hem niet konden missen, want dat zat er natuurlijk achter. Ze wilden geen leven zonder Jezus. En laten we die vraag maar direct naar onszelf toestellen. Hoe zit dat nou bij ons? En ieder geeft antwoord in zijn eigen hart of haar eigen hart. Hebben wij de Heer Jezus lief? Kunnen wij zonder hem leven? Kunnen wij zonder hem sterven? Of maakt het allemaal niks uit? Kan ook. Al zou je niks meer over de Heer Jezus horen, mij best. Maar dit weet ik wel. Iedere zondaar in Veen die de Heer Jezus heeft liefgekregen, die kan niet zonder hem. Want tot wie zou je anders moeten gaan met je totaal verzondigde leven? Heere, waar dan heen? Tot u alleen. En hoe zouden wij anders zonder verschrikken voor die grote rechterstoel van Christus verschijnen? Want die rechterstoel wacht ons allemaal, niemand uitgezonden. Er is toch maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Kijk waar dat gaat leven. Dat er buiten Christus voor u en mij geen zaligheid meer is. Dan is hij mijn leven. Paulus zegt het zo. Christus die ons leven is. Jezus weet natuurlijk heel goed dat die discipelen niet zonder hem kunnen. En daarom probeert hij ze voortdurend maar op dat vertrek van hem voor te bereiden. Ik denk aan die bekende woorden van hem met Johannes 14. Uw hart wordt er niet ontroerd. Hè? Daar ziet u al of daar hoort u al. Hoe hij weet wat er met ze aan de hand is. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Maar dan duikt onmiddellijk Thomas als woordvoerder op. En die zegt, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus spreekt dan heel concreet over zijn heen gaan, over zijn vertrek. Maar, en dat is op deze weeszondag natuurlijk van belang, hij zegt ze ook dat hij ze niet als wezen zal achterlaten. Hij zegt ze hier op voorhand al dat ze zich niet als wezen zullen voelen. Vandaar die woorden. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Want wat wil dat nou zeggen? Wel dit. Geloof mij. Vertrouw mij toch. Ik laat jullie niet moedeloos en ik laat jullie niet hulpeloos achter. Integendeel, zegt hij, ik zal de Vader bidden en die zal u een andere trooster zenden, opdat die bij u blijven in der eeuwigheid. Jezus wil dat vooraf laten horen, dat zijn vertrek naar het vaderhuis geen zaak is van verdriet, zoals je dat zou vermoeden, Nee, zegt Jezus, dat zou voor jullie een zaak van grote vreugde zijn. In vers 22 van ons teksthoofdstuk staat dit. Gij hebt nu wel droefheid, dat weet hij dus ook, dat onderkent hij. Maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap wegnemen. Ze zullen het gaan ervaren, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. In Handelingen 1 lezen we waar de hemelvaart van Jezus verhaald wordt. Dat Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat, tegen ze zegt dat de kracht van de Heilige Geest over u zou komen. En als hij dit gezegd had, dan wordt hij voor hun ogen opgenomen. En dan lezen we Lucas 24. En ze aanbaden hem en ze keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoort u hoe hij zijn belofte vervult? En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God met Jezus in de hemel. Hoe zullen ze zich toen die woorden van Jezus herinnerd hebben? Ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Wat een geweldige gedachte is dat, dat de Heere Jezus Christus zelf ervoor zal zorgen dat de Heilige Geest naar de aarde gezonden zal worden om de lege plaats van Jezus in te nemen. Nou, en daar gaat het nu in onze tekst over. En die geest gekomen zijnde. En dan gaat het woord hier een nauwkeurige taakomschrijving geven van het werk van de Heilige Geest. Die is tweeërlei. Ten eerste wat hij zal doen in de wereld, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is wat die geest in deze wereld gaat doen. En dan ook vervolgens wat die geest doen zal ten opzichte van zijn discipelen. Dat hebben we in die versen 13 en 14 gelezen. Hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal van zichzelf niet spreken. En hij zal Christus verheerlijken. Maar we beginnen eerst met dat werk van de Heilige Geest ten opzichte van de wereld. Dat is de wereld die hem verworpen heeft. Dat is dus die vijandige wereld waarmee Jezus voortdurend werd geconfronteerd. Jezus heeft meerdere keren de aanklacht tegen deze wereld, ook met name tegen de godsdienstige wereld van die tijd, geformuleerd. Ik denk aan die bekende tekst uit Johannes 12. Daar zegt hij, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven, indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd heeft. Ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen zou, maar opdat ik de wereld zalig maak, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken zal hebben, zal hem oordelen ter laatste dagen. Gemeente, wat een woord is dat ook nu voor ons. Hè? Christus is niet gekomen om ons te veroordelen. Dat zijn zijn eigen woorden. Zullen we dat ter harte nemen vanmorgen? Maar hij is gekomen om ons te behouden. Het zijn de eigen woorden van Jezus. En zo hebben we naar de preek te luisteren. En dat vraagt nou geloof. Dat vraagt nou verwondering. Dat vraagt nou aanbidding. Daar kun je toch niet op. Want wij verdienen het om verloren te gaan. Daar hebben we het naar gemaakt. En we maken onze schuldenlast alleen maar groter. Dag voor dag. Het stapelt zich maar op. Maar nu zegt hij, ondanks dat, is er maar één bedoeling bij mij. En dat is je behoud. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om je te veroordelen, maar om je te behouden. Het woord dat ik tot u gesproken heb, en dat is dit woord wat u nu hoort, dat zal u oordelen ten laatste dag. Als dat woord dus niet in geloof wordt ontvangen, als dat woord niet in geloof wordt omhelst, als dat woord niet dankbaar, als een geschenk van hem wordt ontvangen. Paulus dankt er God voor als het gaat over hoe het in Thessalonica is gegaan. Ik dank God dat u het woord ontvangen hebt voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. En dan Johannes 15 niet te vergeten, indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had. Zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel. Dat wil zeggen, nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. En dat geldt ook ons, als wij deze boodschap niet gehoord zouden hebben. Maar we hebben hem gehoord. Er is dus geen enkel excuus waarom wij niet van de diensten van de Heer Jezus gebruik zouden maken. En nu zegt Jezus dat de Heilige Geest, die in vers 7 de trooster wordt genoemd, letterlijk staat er in het Grieks de advocaat, die er is om zijn kinderen te helpen, degene die hem lief hebben tot een hand en een voedster zijn. Nu staat er van deze trooster in onze tekst dat hij een heel andere rol gaat spelen. Want nu zal deze advocaat op gaan treden als openbaar aanklaar tegen de ongelovige wereld, en dan met name in dit geval de godsdienstige wereld. Het werk van de Heilige Geest wordt ons hier geschilderd als een terechtzitting waar gehandeld zal worden over zonde, over gerechtigheid en over oordeel. Precies wat er op een terechtzitting aan de orde komt, wordt hier door de Geest aan de orde gesteld. Het is ook een beeld dat we tegenkomen, een soort gelijk beeld in het Oude Testament. U kent die tekst wel, Jesaja 1, kom dan. Laat ons tezamen richten. En dan die wonderlijke woorden, dan waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Nou, op deze terechtzitting zal de Heilige Geest dus optreden als aanklaag. Hij zal deze wereld gaan confronteren met de waarheid van Jezus, zodat het ongelijk van deze wereld zal worden aangetoond. En die gekomen zijn, er staat er. Alle nadruk op de Geest die komen zal. En die Geest die zal deze wereld met bewijzen gaan overtuigen. Overtuigen, dat is iemand met zijn zonden en zijn schuld confronteren. Beschuldigen. En dit doet de Geest zo overtuigend dat er niets meer tegenin te brengen is. Alle ja-maars van onze kant zullen zodoende verstommen. En dat alles laat er duidelijk zijn met maar één doel. Dat wij tot bekering zouden komen. Dat wij niet in die zonden zouden blijven leven. En dan gaat die Heilige Geest op drie punten bewijsvoering plegen. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Het eerste punt van het overtuigende bewijs dat geleverd wordt is zonde. Zonde, niet zonden. Nee, het gaat hier om het zondig zijn en het zondig doen. Van zonde, en dan komt het, omdat ze in mij, dat is in de Heer Jezus Christus, niet geloven. En dan staat dat niet geloven in een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat woord nog steeds hoogst actueel is. Het niet geloven in de Heer Jezus Christus, dat ziet u hier en dat hoort u hier, is het eerste wat de Geest gaat aanpakken. Want over welk ongeloof gaat het hier? Dat ze in mij niet geloven, in de Heer Jezus. Hij die de waarheid zelf is, notabene. Ongeloof wil zeggen totaal gebrek aan vertrouwen in de Heer Jezus Christus, waardoor deze wereld hem heeft afgewezen. Ze hebben geweigerd om in hem te geloven, dat hij was de van God gezonde Messias. Ja, meer nog, ze hebben er om ter dood veroordeeld, omdat hij beleden heeft onder aanroeping van Gods naam. Ik bezweer u bij de levende God, want gij zijt de Christus, de Zoon van God. Waarop het antwoord van Christus luidt, ja. En dan scheurt de hoge priester zijn kleren. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Wat dunkt u? Hij is des doods schuldig. O, hier komt openbaar ten diepste wat zonde is. Zonde is vijandschap tegen God. Zonde is vijandschap tegen zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat gaat dan zo ver, gemeente. Dat het vloekhout waaraan hij gehangen wordt, de enige plaats is waar plaats voor hem is. Eindelijk, nu hangt hij daar waar we hem hebben willen. Als een gevloekte aan het vloekhout. Dat is het antwoord van de wereld op de liefde Gods. Aangrijpen. Nou, daar zal de Heilige Geest deze wereld van overtuigen. Wat dat betekent. En dan zal hij deze discipelen, met wie hij hier spreekt, daarbij gebruiken om dat overtuigende bewijs te leveren. Want, hoor maar, het is Pinksteren en dan wordt Petrus volgemaakt van de Heilige Geest. En dan gaat hij als openbaar aanklager fungeren. Dan wordt het woord waar. Deze geest gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. Luister naar de aanklacht van Petrus op de Pinksterdag. Als daar zoveel duizenden aanwezig zijn. Gij Israëlitische man, hoor deze woorden. En nu volgt de aanklacht. Jezus, de Nazarener, de man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk u zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. En door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft. De smarten van de dood ontbonden hebbende. Alzo het niet mogelijk was dat hij van die dood gehouden zou worden. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt. Dat is de aanklacht. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Zo wordt dus deze belofte vervuld. Deze geest gekomen zijn, dus zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Ze werden door dus Heilige Geest overtuigd van hun zonde van ongeloof. O, hier heb je het nu. Wat nou beloofd is, dat voltrekt zich hier. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen. Gode, zij deer. Zo wordt de zonde uit het geloof gebracht in de Heer Jezus Christus. Doordat het wettig en overtuigend bewijs geleverd wordt dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En ook dat het zonden is om niet in hem te geloven. Want hij is het waard om geloofd te worden. Daar is hij nu door de Vader doorgegeven, opdat hij voor u, jou en mij het geliefde voorwerp van ons geloof zou zijn. U dan die gelooft, is hij dierbaar, is ons dierbaar. Hij die vorst der aard, is die hulde waard. Maar wie niet in hem gelooft, die is al reeds veroordeeld. Want dat moeten we ook zeggen, dat licht heeft nog nooit zo helder geschenen als nu, juist omdat die geest gekomen is om de wereld van de zonde van het ongeloof te overtuigen. Weet u wat Calvijn met deze tekst zegt? Deze geest zal aantonen en de overtuiging wekken dat buiten Christus de zonde heerschappij voert in de wereld. Kortom, de verdorvenheid en de boosheid van de menselijke natuur wordt hierin veroordeeld, opdat wij niet zouden denken dat er in ons, buiten Christus, ook maar één druppel gerechtigheid te vinden zou zijn. Gemeente van Veen, daar overtuigt de geest van. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En als dat nou zo is, dan moet u toch een ander hebben. En dat staat dan in één adem. In datzelfde woord. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar. En dan komt het helemaal bij hem vandaan. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is uit Christus gevonden. Of misschien denkt u nog steeds dat u zelf nog van alles moet doen en presteren, of dat het allemaal nog wel meevalt. Maar de schrift, die laat daar echt geen onduidelijkheid over bestaan. En de Heilige Geest leert het ons. Dat zelfs onze gerechtigheden voor de Heere zijn als een wegwerpelijk kleed. Nou, hoe kun je dan voor God bestaan? En zo komen wij bij de tweede aanklacht van de geest. Deze geest overtuigt ook van gerechtigheid. En er komt daar een reden bij. Omdat ik heen ga tot mijn vader en u mij niet meer zult zien. We hebben zojuist gehoord dat Jezus tot een godslasteraar is veroordeeld, omdat hij, zo wordt dan gezegd, zichzelf tot Gods zoon heeft gemaakt. En vandaar dat hij sterven moet. Hij is niet waard dat hij leeft, zo hebben ze gezegd. En daarom is hij, zoals Jesaja dat zegt, met overtreders geteld geweest, dat wil zeggen met de misdadigers gerekend. En u weet het, hij hangt in het kruis in het midden als de grootste misdadiger. Hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. In wie alle gerechtigheid die je maar denken kunt, aanwezig was. Hij die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Nou, deze geest overtuigt van de gerechtigheid, omdat ik heen ga tot mijn vader en u mij niet meer zult zien. Peter, zo weer, als hij vol is van die Heilige Geest in Handelingen 4, als ze al gevangen zijn genomen omdat ze in de naam van Jezus iemand hebben genezen, die al ik weet niet hoe lang bij de poort zat van de tempel, om een aalmoes te bedelen. Nou, dan moeten ze voor het Sanhedrin verschijnen. En wat zegt hij dan? Vol van de Heilige Geest, wel dit. Gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En heb begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. Kijk, zo overtuigt de Heilige Geest. Die komt hier met het overtuigende bewijs dat Jezus de heilige is, de rechtvaardig is. Hij overtuigt van de gerechtigheid van Christus, omdat hij door de Vader is thuisgehaald. Gij voert ten hemel op vol eer. De hemelvaart van Christus rechtvaardigt al zijn aanspraken die hij als Christus, als de gezalfde des Heeren, maakt. Nu hij is opgenomen in de heerlijkheid en hij zit aan de rechterhand van de Vader, zal de Heilige Geest uit de hemel komen om de gerechtigheid van God in de ten hemel gevaren Christus aan het licht te brengen. Jezus, de rechtvaardige, hij is gezeten aan de rechterhand des Vaders, terwijl zijn aanklagers hier beneden door de Heilige Geest worden aangeklaagd. Het bewijs van de gerechtigheid van Christus wordt heel persoonlijk door de Heilige Geest geleverd. En dat is dan ook mooi om te zien. met de vermelding daarbij van Jezus dat zijn discipelen hem niet meer zullen zien. Want ook voor hen, voor de discipelen, moet juist die hemelvaart dus het bewijs zijn dat God hem tot zich genomen heeft, zoals Jezus dat ook tegen hen al had gezegd, direct na zijn opstanding. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. En wat heeft dat getuigenis ook heerlijk geklonken op de Pinksterdag. Petrus, vol van deze geest die gekomen zijnde. Die zegt daar tegen al die mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Christus. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. En dan, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. O, zo toont hij die gerechtigheid van Christus aan. En dan komt hij met bewijsvoering vanuit het Oude Testament. Want, zegt hij, David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank van uw voeten. Zo weten dat het ganse huis Israëls en de ziekte er al die mensen staan, die duizenden. Zo weten dat het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere, dat tot een Kyrios en tot een Christus, dat is tot een gezalde des Heeren, gemaakt heeft. En waar is die gezalde des Heeren nou voor gezonden? Nou, Jesaja zegt, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij was gekomen om die boodschap van heil en van verlossing te brengen. Zijn gerechtigheid betekent de overwinning op en de verzoening van de zonde. En iedere zondaar die nu zo op Christus mag zien, die mag het de Schotse prediker nazeggen. McShane, nu ken ik die waarheid zo diep als gewist dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kijk, in die gerechtigheid van Christus wordt het bewijs geleverd hoe groot het onrecht is dat wij Christus aandoen indien wij niet in hem geloven. Ach, juist in het offer van Christus komt zo openbaar dat hij weet dat u en ik voor zijn hemelse Vader niet kunnen bestaan met onze gerechtigheden. En vandaar dat hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, tot zonde is gemaakt. Opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods door hem. Dat is voor u en mij de enige oplossing ten leven. Nou, de geest toont dat aan. En u begrijpt wel, als wij van die gerechtigheid niet willen weten, o, wat een onrecht gebeurt er dan in u en mijn leven. Laat het maar zo zijn in Veen, dat al degenen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, ook van hem zullen spreken. Dat hij uw gerechtigheid voor God is. En dan zal iedere zondaar die die genade niet kent, ook toch moeten aanvoelen. Zoals ik ben, kan ik voor God niet bestaan. Nu volgt het derde overtuigende bewijs van de geest. Van oordeel. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Die Heilige Geest die gaat ook overtuigen van wat oordeel werkelijk is. Kijk, zijn vijanden hebben gemeend, de vijanden van Christus bedoel ik dan, om hem te veroordelen. Nou, u weet het oordeel over de Heer Jezus was dit, hij is de dood schuldig. En ze dachten dat ze God daarmee ook nog aan hun kant hadden staan. Hè? Zo hebben ze het ook gezegd tegen Pilatus. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Maar de Heilige Geest zal hun overtuigen dat zij door deze manier van doen het oordeel van God over hun leven hebben gehaald. De duivel, Satan, de grote tegenstander van Christus, die lijkt op het eerste gezicht de strijd te hebben gewonnen, nietwaar? Als Jezus daar als een krachteloze aan het vloekhout hangt. Want wat kan een gekruisigde vastgemaakt aan een vloekhout die er langzaam maar zeker aan te sterven nog doen? Maar wat blijkt nu? Terwijl hij hier hangt te sterven, komt zijn overwinning steeds dichterbij. Wat roept hij tenslotte? Het is volbracht. Dat wil letterlijk zeggen, het doel is bereikt. Als Jezus in Johannes 12 over zijn kruisdood spreekt, dan zegt hij dit. Nu is het oordeel deze wereld. Oh, wat heerlijk om dit te lezen. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. Dus in Johannes 12 grijpt Jezus al op dit gebeuren vooruit nog even. En dan zal hij sterven aan het kruis. En dan zal het lijken alsof hij de strijd heeft verloren. Maar dit is de realiteit. Hij heeft het gezegd. De overste van de wereld zal buiten geworpen worden. En wel nu, dit zal de Heilige Geest gaan onthullen. De werkelijke stand van zaken is deze. Satan is geoordeeld. En dan de overmacht van Christus, die blijkt overal. Waar de Heilige Geest, de overste van de wereld, machteloos maakt door hem zijn onderdanen te ontnemen. Moet je kijken in die 2000 jaar. Hoeveel miljoenen is Satan er dan niet kwijtgeraakt? En dat gebeurt nog steeds. Ik hoop dat hij er op dit moment ook weer mee bezig is. Jong en oud, klein en groot. En dat je al luisterend naar het woord overtuigd wordt. Hè? Want dat is wat die geest doet, die overtuigt. Je hebt het wel gehoord, hij heeft ons allemaal beschuldigd vanmorgen. Dan gaat hier niemand ongewaarschuwd naar huis vanmorgen. Als het van u en mij afhangt, is een verloren zaak. Dat is u gepreekt. Maar we hebben u ook de gerechtigheid van Christus gepreekt. En dat hij aan de rechterhand des Vaders zit, is het bewijs dat hij de gerechtigheid is die voor God kan bestaan. En nu eenvoudig, en een kind kan het doen, de Heer Jezus zie. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Nu die gerechtigheid van Christus delachtig worden. En de gerechtigheid die ons nooit meer ontnomen kan worden. Dat is wat. Weten we daar nou van? Dat die macht van Satan in ons leven gebroken is geworden. Weten we daarvan dat we losgemaakt werden uit dat schrikbewind van hem? Want dat is het toch. Hij heeft je toch helemaal in zijn greep. Weten we ervan hoe de leugens plaats moesten maken voor de waarheid? Namelijk dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Die ene naam, zo zeiden, waardoor wij zalig moeten worden. O, zeg eens, wat is die naam nu voor u, voor jou en voor mij? De Bijbel zegt het zo prachtig. Die naam is als een olie die uitgestort wordt. Prachtig verwoord in een gezang. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. En dan tenslotte nog een woord Dit was een woord voor de wereld, met name de vijandige wereld. Maar u merkt wel dat al die woorden bedoeld zijn om alle vijandschap af te leggen. O, dat wij het lange niet meer Satan gewonnen geven, maar dat wij mogen buigen voor de Heer Jezus. Alle wapens van verzet en tegenstand ingelijfd. Als we zo deze terechtzitting hebben bijgewoond, dan hebben we ons schuldig laten veroordelen. En dan zeggen we, ja Heer, het is zo. En u kan ik alleen nog maar door genade voor u bestaan. En dat is de genade die u hebt geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Hij moest kijken, dan heeft hij voor die discipelen een apart woord. Want wanneer die zal gekomen zijn, vers 13, namelijk de geest der waarheid, hij zal u naar al de waarheid leiden. Kijk, de geest der waarheid zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Kijk, die discipelen wisten de waarheid natuurlijk wel. Alleen ze verstonden die waarheid niet. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Pas als Jezus is heen gegaan tot de Vader, dan zal het hun allen duidelijk worden. Dan zal de Heilige Geest, zo belooft Christus hier, hun gids zijn. Denk maar aan Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidspan strekken. Nou, dat staat nu te gebeuren naar de belofte van Christus. Dat is zijn eigen werk. Het werk van de geest der waarheid. De waarheid als de enige betrouwbare openbaring van God, zoals die in Christus gestalte heeft gekregen. Hij heeft het ook gezegd. Ik ben de waarheid. U moet weten dat Jezus de enige is die de Vader kent van aangezicht tot aangezicht. Jezus is degene die uit de schoot van de Vader afkomstig is. Hij is de enige die zich één mag weten met de Vader. Dat zegt hij ook. Ik en de Vader zijn één. Dus hij kan ook met absoluut gezag spreken namens de Vader. Zoals hij dat altijd heeft gedaan. Hij zegt, ik heb uit mezelf niet gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal. En wat ik spreken zal. En daarom gaat die geest ook niet van zichzelf spreken. Dat wil zeggen, die gaat niet op eigen gezag spreken. Nee, die geest die spreekt op gezag van Christus over Christus. Want wat de geest der waarheid te zeggen heeft aan de discipelen, komt rechtstreeks uit de hemel vandaan. Het lijden, zoals Jezus hier zegt, in de waarheid, heeft dus alles te maken met Jezus zelf. De geest zal u, dat zal alleen dat spreken wat hij van de levende Christus heeft vernomen. En de waarheid, dat weet u, dat luistert nauw. En u zal door de geest geleid, de discipelenkring, geleid worden tot de kern van de waarheid, dat wil zeggen tot Christus zelf, wie hij eigenlijk is. En dan gaat het niet om aanvullende openbaring, als een plus bij alles wat ze al wisten. Nee, ze zullen nu pas door die geest geleid echt gaan verstaan wat hun Heere en Zaligmaker allemaal heeft bedoeld. Hij zal de Vader ten volle openbaren. Er staat in de Bijbel, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard, geëxegetiseerd. Die heeft hem uitgelegd. Nou, dat doet hij door deze geest der waarheid. En dat kan Johannes pas zeggen nadat hij door die geest in al die waarheid is geleid. Kort gezegd, gemeente, de geest brengt ons tot de rijke kennis van de Heer Jezus Christus. En leg daar nou alsjeblieft je leven naast. Jezus zegt, deze trooster zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat ook nog. Ze zullen eraan herinnerd worden door de Heilige Geest wat hij allemaal gezegd heeft. Toen hebben ze het niet begrepen en nu zullen ze het niet alleen horen, maar ze zullen het ook gaan verstaan. Oh, wat heerlijk als we zo de schriften meer en meer leren verstaan met het oog op Christus. Dat is wat de Heilige Geest het liefste doet. En dan zal er ook nog een speciale berichtgeving komen volgens onze tekst over de komende gebeurtenissen. Vers 13, de toekomende dingen zal u verkondigen. En dat bedoelt de Heer Jezus niet de eindtijd. Het gaat dus niet hier over de leer van de laatste dingen. Nee, het gaat hier om de dingen die rondom Jezus staan te gebeuren in Jeruzalem. In hoofdstuk 18 lezen we, Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, dat wil zeggen, alles wat er te gebeuren staat met het oog op zijn lijden, sterven en opstanding, zal uit hemels perspectief verteld worden door de Heilige Geest. Dat is nou, hier staat het nog te gebeuren, maar straks is het gebeurd en dan zal die Geest daar zijn licht op laten vallen. Dus na Pinksteren, begrijpt u wel, komen al die dingen aangaande Christus in een geheel ander daglicht te staan. Die waarheid is dat Gods Zoon verheerlijkt wordt. Al die discipelen zullen straks door die Geest geleid. En herinnert aan alle dingen die Christus heeft gezegd. Vanuit de schriften ook. Het levensverhaal van de Heer Jezus Christus leren verstaan. Na deze zult je het verstaan. En dan denk ik, ja, waar haalt dan de Heilige Geest al die informatie vandaan? Hij heeft niks nieuws te vertellen. De bron waaruit die put is Christus zelf. Hij zal het uit het mijne nemen, staat er. En hij zal het u verkondigen. O, prachtige. Dat wordt allemaal op voorhand gezegd. Weet u wat Calvijn bij deze tekst zegt? Ze ontvangen de Geest opdat ze al de weldaden van Christus zouden genieten. Heerlijk ook om dat van die grote reformator te horen. Dat ze al de weldaden van Christus zouden genieten. Dat is geen karig leven hoor. Dat is leven uit die milde hand. We zingen daar ook van, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat woord genieten, wat Calvijn hier gebruikt, dat is natuurlijk ook bijzonder. Dat zegt natuurlijk iets van hoe je die dingen beleeft, hoe je die ondergaat. Het genieten van Christus. Bedenk nou eens van welke dingen u geniet en jij. Waar kun je van genieten? Ik denk dat we vandaag allemaal genieten van het prachtige weer. Na alle regen en storm die we gehad hebben. Wat zullen we ervan genieten? En dat mag ook. En dank God ervoor. Maar dan weten we ook wat geniet is. Hoe kun je genieten van je kinderen? Hoe kun je genieten van je kleinkind? Nou, als we weten wat genieten is, dat dan op Christus projecteer. Dat hij nou het genot van mijn leven uitmaakt. We zijn aan het begin van de preek er al over begonnen. Niet waar, over wie hij voor ons is. En nou gaan we bijna eindigen. En dan komen we er toch weer op terug bij alles wat we gehoord hebben. En Calvijn vraagt zich dan af, waaruit bestaat dan dat genieten? Nou zegt hij dat wij afgewassen worden door zijn bloed. Dat is wat. Dat is heilgenot. Weet u wat nog meer genieten is? Dat door zijn dood in ons de zonde debiet wordt gedaan. We worden immers met hem begraven in zijn dood. Dat wil zeggen dat onze oude mens gekruisigd wordt. En weet u wat ook genieten is? En ik citeer Calvijn dat zijn opstanding de kracht geeft om ons leven tot een nieuw leven te veranderen. Je merkt wel dat God ons buiten Christus niets geeft. Hij neemt het uit Christus om het over ons uit te storten. En zo krijgen we deel aan dit heilgenot. En alles wat die geest nou doet in ons leven, dat doet hij ter verheerlijking van Christus. En ik vind dat zo'n voornaam kenmerk in het geestelijk leven. Enkele maanden geleden stond ik aan het sterfbed van een geliefde broeder. Die is ruim heen gegaan. Echt een getuigenis. Ging er vanuit. En hij heeft me tot 3 keer toe gevraagd. Broeder, zegt hij. Zul je goed spreken van je koning? Zul je Christus groot maken in je prediking? Tot 3 keer toe. En op het ogenblik verkeert er een andere broeder van me in een terminale fase. Die gaat sterven. En die zegt, joh. Het enige wat er is, dat is het volmaakte offer van Christus waarop ik leunen en steunen mag. En zo mag er een uitzien zijn naar de ontmoeting met hem. Christus alleen en anders geen. En dat moeten we elkaar voortdurend voorhouden. En dan weet ik ook wel dat van nature de mens daar vijandig op reageert. In plaats dat we blij zijn met die grote genade in Christus geopenbaard. We hebben nou gehoord dat die geest die het uit Christus neemt ons dat verkondigt. Hij heeft ons tijdens de terechtzitting van morgen toch heel nadrukkelijk laten horen. Dat we die gerechtigheid van Christus nodig hebben, want die alleen, zegt de schrift, redt van de dood. Die alleen. Al als dan die vijandschap aan het licht komt, dat kwam in eerste instantie natuurlijk bij de Joden ook aan het licht. Maar als die geest ons daarvan overtuigt, ja, dan breekt het hardste hart. Nou, ik hoop dat er vanmorgen ook weer in de gemeente van Veen boze harten gesmolten zijn als was door de liefde. De liefde Gods die er is in Christus Jezus. En nou hebben we gehoord dat die geest ons in al de waarheid gaat leiden. Nou, dat wordt ook je gebed. Dat wordt ook je gebed. En dat kan het kleinste kind in Veen bidden. Het is de 2e psalm die je geleerd hebt in je leven. En daar ligt nou alles in wat we nodig hebben om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Amen. Zingen wij Psalm 25, het 2e vers.
Laat ons danken en bidden. O Heere, hoe heerlijk. Want Gij zijt mijn heil, o Heere. Laat dat nu het antwoord zijn op de prediking. Het moet ons geleerd worden en U leert het ons naar Uw belofte. Die geest gekomen zijn. Die geest der waarheid, die zal U in al de waarheid leiden. En dan laat U ons niet in het duister als het gaat over de duisternis van ons verloren leven. Het wordt aan het licht gebracht. Maar, o, dan mag ook dat licht opgaan in onze harten. Opdat wij in Uw licht het licht zouden zien. En weer in het licht van het goddelijk aanschijn zouden voortwandelen. Opdat wij ons in Uw naam al de dag zouden verblijden, die naam, die als een olie is die uitgestort wordt. O, die naam, zo heilig, groot en goed. O God, geef ons die liefde tot U. Omdat U ons eerst hebt lief gehad. Het kan niet anders. U leert het, uw kerk. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom hebt u ons getrokken. Trok u ons onweerstaanbaar naar u toe. O God, als we nog vreemd zijn aan dit leven des geloofs. Wat dan vanmorgen. De eerste stapjes op weg naar U gezet zijn, zou zo'n wonder zijn, als we opgewekt werden uit onze geestelijke doodstaat, tot dat leven werden geroepen, en wij niet langer meer kunnen blijven die we zijn. Geloof dat zich manifesteert in bekering, de afkeer van onszelf en van de wereld, en van alles wat ons van U aftrekt en dat toewenden tot U. We hebben het gememoreerd, Heere, waar dan heen tot U alleen. O God, wij danken U dat dit evangelie nog mag klinken. O verheerlijk Uw naam. Laat het zijn door de dwaasheid der prediking zalig te maken, degene die geloven. En wie zijn wij, Heere, dat van deze stralende dag in alle vrijheid in Uw huis mogen zijn. Wij denken aan die miljoenen in deze wereld die vervolgd worden. Gediscrimineerd worden omwille van de naam en de zaak van Jezus. Vermoord worden, zelfs gemarteld worden. Op de vlucht zijn, zoals die vele miljoenen vluchten. Voor oorlogs, geweld en gevaar. Ach, wat is het waar dat deze wereld in het boze ligt. O Heere, geef dat al de vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, mogen veilig heenkomen mogen vinden. En geef de machthebbers ter aarde. Ook de wijsheid. Om te doen wat nodig is te doen. Geen vertrouwen te stellen op een dictator. Maar hun vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. Wat zou het een wonder zijn, Heer. Om te vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. O, laten wij het dan ook voor hen doen. Voor wie niets te wonderlijk is. We bidden U voor uw bondsvolk Israël. Uw volk. Een geheiligd volk. Een koninklijk priesterdom. O, die geest gekomen zijn, zal dit volk overtuigen. Van zonde, omdat ze in hem niet geloofd hebben. Van gerechtigheid, omdat hij naar de hemel is gegaan. En van oordeel, omdat de boze geoordeeld is.
O, die kennis zal toch ook aan hun harten geheiligd worden. We zien er naar uit, heren, we geloven het van ganser harte. We bidden u voor de nood van deze wereld. O, dat de oorlogen mogen ophouden. Dat de dwaasheid van de mens openbaar komt. En mijn wijsheid van u zal ontvangen om al dit vrede geweld te stoppen. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Dat allen die daarin werkzaam zijn, het mogen doen in afhankelijkheid van uw Heer. Gedenk ook de zendingsarbeiders, de evangelisten. O, laat uw kerk een gemeente zijn. Die zich weten mag. Verenigd te zijn in die ene naam die er onder den hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen het verkeerde. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. Wij vragen u dit alles om de verdiensten van Christus uit louter genade. Amen. Onze slotzang is het gebed des Heren, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en je, want u is het koninkrijk, o Heer. Gebed des Heren, 3 en 9. Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.